We hebben kinderen erbij die echt hele verschrikkelijke dingen hebben gezien en meegemaakt. Broertjes of zusjes zijn verloren. Soms ook hebben gezien dat een broertje of zusje werd vermoord. Of bij een raketaanval om het leven kwam. Je ziet het niet direct aan ze. Hè? Vaak kinderen zijn ook wel flexibel en hebben een lach. Maar je weet natuurlijk niet wat er in het kopje schuil gaat.
Hoe kunnen scholen bijdragen aan de fysieke en psychische gezondheid van hun leerlingen of studenten? Welkom bij Gezonde School, de podcast. Een serie van Gezonde School. Dit is een landelijk programma dat scholen stimuleert om te werken aan een gezonde leefstijl. Mijn naam is Maarten Dallinga, journalist en podcastmaker. En in deze serie voor professionals in en rond het onderwijs bezoek ik scholen en spreek met experts. Aflevering 5. Ingrijpende gebeurtenissen.
We zitten nu in de speelzaal van de basisschool De Regenboog in Zoetermeer.
Je hoort Claudia Emmel, leerkracht van een schakelklas.
Heel veel culturen, ook heel veel kinderen die echt net nieuw in Nederland zijn.
En vandaag ben ik bij een sessie van Team Up, opgezet door Save the Children, UNICEF en War Child.
Het is geen therapie, ze noemen het wel sessies. Ja, ze zijn echt gewoon even met hun lijf bezig, met bewegen, dansen, muziek. En het is er vooral op gericht om de kinderen eventjes plezier te laten maken. Eventjes niet aan de vervelende dingen te denken. We hebben natuurlijk best wel kinderen die heel wat hebben meegemaakt. Vluchtelingkinderen met name. Ja, dus ze verheugen zich er ook altijd op. Is het vandaag Team Up, vragen ze dan 's ochtends al.
En, hoe vaak doen jullie dit?
1 keer in de week.
Straks meer. Ik stel je eerst voor aan Ines P.
Ik ben crisisadviseur bij ARC IVP. Een grote organisatie met heel veel kennis op het gebied van trauma. En ik werk daarbij IVP, dat is meer de operationele poot. En die ondersteunt organisaties die met schokkende gebeurtenissen te maken hebben. Naast mijn werk voor ARC IVP werk ik ook voor Stichting School en Veiligheid. Daar is een calamiteitenteam. En dat ondersteunt de scholen. Dus als scholen een calamiteit meemaken, kunnen ze contact opnemen met School en Veiligheid. En wij zorgen dat er dan heel snel ondersteuning is.
De leerlingen van basisschool De Regenboog in Zoetermeer maakten eerder een ingrijpende gebeurtenis mee. Maar wat nu als leerlingen of studenten nu iets enorm ingrijpends meemaken en de hele school getroffen wordt?
Ja, wat ik eronder versta is dat de dagelijkse gang van zaken ontwricht wordt. Zo ontwrichtend dat er leerkrachten zijn die geen les kunnen geven. Dat er leerlingen zijn die niet meer kunnen denken aan les. Dat je moet communiceren naar de buitenwereld wat er gaande is binnen je school en hoe je dat aanpakt. Dus het gaat om grote groepen mensen die betrokken zijn, zowel docenten als leerlingen en ouders. Nou, waar je dan aan moet denken, en dan kijk ik een beetje naar de vragen die het meeste bij ons terechtkomen. Dan gaat het over seksueel verschijnend gedrag bijvoorbeeld in het basisonderwijs. En in dat lijstje hoort ook thuis suïcide, grote agressieincidenten, messenincidenten. De ene leerling die de andere leerling uit de klas ombrengt. Maar ook, dat was een van de eerste grote moorden op een school, op het Terrecollege, de moord van een conrector. Je kunt nog aan grotere rampen in het land denken die invloed hebben op scholen. Dus we hebben het over de MS-17, het stinderongeluk in Os.
Montenclausier. Langer geleden?
Ja, het is grappig dat je dat noemt. Want het was een van de eerste, ja. Zeker Montenclausier.
Ine vertelt straks wat je als onderwijsprofessional bij zo'n ingrijpende gebeurtenis het beste kunt doen. Eerst weer naar Zoetermeer, naar juf Claudia.
Wat merk jij op mentaal en fysiek gebied aan de leerlingen?
Nou, het is wel wisselend per leerling. Maar we hebben echt wel kinderen met een groot trauma. Kinderen die heel erg gespannen zijn, heel snel getriggerd. Hard geluid of een harde stem van een juf of een meester. Wij moeten daar ons ook echt bewust van zijn.
Hyper alert.
Ja. Of snel, fight, fly, freeze. Hebben wij dat aangeleerd.
Ja.
En dat merk je dan ook, kinderen die bepaalde kinderen die heel snel dan toch agressief kunnen worden. Oh. Als ze een bepaalde trigger krijgen, sommigen die bevriezen. En ja, sommigen die vluchten of in zichzelf die willen echt even de klas uit of bij wijze van spreken onder de tafel kruipen. Maar je ziet wel kinderen die soms heel moe zijn, die gewoon echt nog wel slecht slapen. We hebben hier ooit een jongen gehad. Ja, die kon echt niet alleen. Het was een grote jongen, maar die kon niet alleen in slaap vallen. Die, er moest iemand bij hem blijven s'nachts totdat hij in slaap was. En dan nog werd hij vaak s'nachts wakker door nachtmerries. En dat merk je overdag, dat zo'n jongen hartstikke moe is natuurlijk.
En dan komen de 13 leerlingen van de schakelklas de gymzaal binnen. Team Up werd eerst alleen georganiseerd in vluchtelingenkampen, maar inmiddels ook op zo'n 30 scholen in Nederland. Claudia en haar collega's volgden er een speciale training voor.
Zo, ja, ik zie Milana al klaarstaan. Ik zie Kerin al klaarstaan. Mohammed, super.
Een sessie, altijd opgebouwd met een warming-up. Een hoofdspel, weer een cooling-down. Er is ook mogelijkheid om even in de time-out te gaan zitten als het voor kinderen misschien te heftig is, of dat ze eventjes zich niet fijn voelen. Maar het voornaamste doel is gewoon even plezier maken. En muziek erbij, verschillende spelletjes. We proberen het ook zoveel mogelijk voor te doen, zodat ook iedereen gewoon lekker mee kan doen, ook als ze de taal nog niet zo goed spreken. Dat is ook een van de belangrijke dingen van Team Up. Hoe gaat het?
Goed.
Beetje?
Nee.
Supergoed.
Ja.
Ja? Oh, fijn. Oké, mooi. Hebben we een beetje spierballen?
Ja.
Want ik heb vandaag zwaar gepakt. Heel zwaar.
Nee.
Essay.
De juf doet alsof ze een hele zware bal in haar handen heeft. De leerlingen gaan er meteen in mee.
Noem even de naam, hè, naar wie je gaat gooien.
Milena.
Scholen zijn natuurlijk met 100 andere dingen bezig dan dat er iets heel ingrijpends op een school kan gebeuren. En op het moment dat het ergens in het land gebeurt, dan denken mensen wel van, oh, dat had ons ook kunnen gebeuren. Maar andere dingen hebben de prioriteit. En dat is natuurlijk ook logisch.
Je hoort weer crisisadviseur Ines P.
Wat ik belangrijk vind, is dat scholen eens af en toe in de stand gaan staan van, goh, als mij dat nou eens zou overkomen. Nou, daar heb ik veel trainingen in gegeven. En dat is voor scholen vaak heel leerzaam om even gebracht te worden in de stand van, wat zou ik dan doen? Wie heb ik dan nodig? Hoe heb ik eigenlijk mijn sociale kaart op orde? Weet ik wie ik daarbuiten kan bereiken? En wat kan ik dan achtereenvolgens doen voor leerlingen, hun leerkrachten, hun ouders, staat de school bijvoorbeeld in een bepaalde buurt, waardoor er ook nog mensen getuigen zijn geweest. Dus dat je dan met elkaar afloopt. Wat kunnen we op al die lagen voor interventies doen om te zorgen dat mensen recht wordt gedaan?
Dus dan zeg je eigenlijk, op dat gebied doen scholen nog te weinig?
Ja, op het gebied van preventie doen scholen te weinig. Volgens mij gaat het bij een calamiteit, een schokkende gebeurtenis, altijd over leiderschap. Er moet iemand staan waarvan iedereen denkt, hij of zij gaat zorgen dat we hier samen goed uitkomen. Dat vertrouwen moet er zijn. En volgens mij moet je dat dan niet alleen doen. Dus je moet je laten ondersteunen door mensen. Maar als daar iemand staat met gevoel voor mensen, die zich kan verdiepen in wat mensen nodig hebben, die kan blijven denken en niet zelf in de stress schiet, die een goed contact met ouders heeft en daarin de goede toon kan aanslaan, nou, dan gaat er ook vaak een hele hoop goed. Maar goed, we weten natuurlijk van onszelf niet altijd hoe wij in zo'n crisis functioneren. Nee. Het kan best zijn dat iemand een goede schoolleider is, maar in zo'n crisis iets van zichzelf tegenkomt, waardoor die helemaal niet zo goed functioneert. Nou, wat ik wel eens meemaak is dat mensen hun eigen referentiekader als een soort maat nemen voor wat er nodig is. Kijk, waar het om gaat, is dat je goed de verschillende perspectieven meeneemt. Dus als jij als schoolleider denkt, nou, hier, dit komen we wel te boven en we gaan zo snel mogelijk over tot de orde van de dag, waar ik ook een voorstander van ben, hè? Normaliseren, zo snel mogelijk weer structuur oppakken, maar daarbij monitoren wat de verschillende mensen daarna nog nodig hebben.
Ja, dus niet vergeten.
En niet vergeten. En als je zelf iemand bent van, nou, wij gaan gewoon door, dan zou het zomaar kunnen dat je dat laatste stukje overslaat. En dat mensen zich niet gezien voelen.
Ja, mijn kansen zijn school.
We gaan ons zo meteen even weer lekker losmaken. Je polsen.
In Zoetermeer is Team Up in volle gang.
En je schouders.
Oké. Nou, zometeen doen we het weer met de muziek. Maar als de muziek stopt...
Moet je stoppen.
Ja.
En ik ben hier op school ook coördinator voor ouderbetrokkenheid.
Dit is opnieuw juf Claudia. Wat kunnen andere leerkrachten misschien van jou leren wat dat betreft?
Waar wij heel veel aan hebben is toch wel ook de mensen die voor ons vertalen. Ik denk dat dat toch wel een hele belangrijke is. Zodat je ook een beetje over en weer in elkaars cultuur kunt verdiepen.
Ja.
Dat is wel iets wat ik zelf als ouder betrokkenheidscoördinator heb geleerd. Van het is niet alleen maar wij die zeggen, nou, dit is de Nederlandse cultuur, zo doen wij het, zo willen wij het zien. Het geeft ook wel heel veel vertrouwen als jij een stukje tegemoet komt. En ook leert, want dat hebben wij dan bijvoorbeeld van de vertalers ook wel geleerd. Van ja, in de Eritrese cultuur gaat het zo. En in de...
Dus verdiep je in die andere cultuur, zeg je?
Ja. Wat gaan wij als eerste losmaken?
Jullie benen.
Onze schouders.
Eerst onze schouders, oké. Okay. Let op als de muziek stopt, hè. Mohammed, let op.
Hey.
Niemand. En wat gaan we losmaken in Bethlehem? Onze armen. Oh, we zijn te goed geworden in dit spel.
Ik ga nog even door op het thema ouderbetrokkenheid. Met Mariette Lussen. Samenwerkingsexpert en lector aan de Hogeschool Rotterdam. Je hoort haar in meerdere afleveringen. Volgens Mariette kunnen scholen soms meer van elkaar leren.
Ja, ik geloof erg in het vormen van leerkringen, of hoe je het ook noemt, tussen scholen die op eenzelfde thema geïnspireerd zijn. We hebben dat, een collega van mij, Martine van der Pluim, heeft dat gedaan met leerkrachten uit de onderbouw. Rond de taalontwikkeling van kinderen. Het betrekken van laaggeletterde ouders bij de taalontwikkeling van kinderen. En daar een groep van leerkrachten rondgevormd die daar met elkaar, van verschillende scholen, met elkaar dat gingen verdiepen en gingen en dat bespraken met elkaar. En dat werkte heel erg inspirerend. Er zijn natuurlijk vaak, ook waar ik vaak bij ben, groepen scholen die bij elkaar komen in allerlei sessies, die voorbeelden met elkaar delen. Of waar ik dan een verhaal hou en waar scholen uitwisselen met elkaar. Dat soort bijeenkomsten kan wel heel voedend zijn in de ideeën die je krijgt.
Scholen kunnen elkaar dus inspireren waar het gaat om ouderbetrokkenheid. Hetzelfde geldt voor ouders zelf.
Dan heb je activiteiten nodig die ook ouders bij elkaar brengt. En op sommige scholen hebben ze daar ouderkamers voor en medewerkers ouderbetrokkenheid die daar aandacht aan besteden en waar ouders met elkaar ook soms ook zelf bijvoorbeeld een wandelclub gaan vormen, waardoor kinderen toch ook weer een ander voorbeeld krijgen van ouders die actiever worden, ouders die anders, omdat ze geïnspireerd raken door wat ze elkaar vertellen en door wat ze van school en van hun kinderen meekrijgen.
Ook met Ines Pee praat ik over ouderbetrokkenheid. Als op school een ingrijpende gebeurtenis plaatsvindt, hoe communiceer je dan met ouders?
Kijk, als het over de ouders van een overleden kind bijvoorbeeld gaat. Nou, dat vraagt natuurlijk wel wat vaardigheden. Ik zeg vaak tegen mensen, ga daar niet alleen naartoe. Je weet nooit wat je aantreft. Je staat eigenlijk in dienst van het rouwproces van de ander. Dus daar probeer je zo veel mogelijk bij aan te sluiten. Dus dat betekent dat je empathisch bent. Maar als je merkt dat te veel empathie voor de ander weer iets te veel is, ja, dan neem je weer iets meer afstand. Ja.
En de ouders die er buiten staan, de ouders van de andere leerlingen, hoe ga je daarmee om?
Ja, de ouders van de andere leerlingen, die maken zich vaak zorgen over hun kind. Kijk, in de basisschool is dat soms een van de eerste verliezen dat een kind meemaakt. En die maken natuurlijk thuis ook mee dat kinderen vragen stellen. Bijvoorbeeld over de dood. En ineens gaan ze zich afvragen of zij ook dood kunnen. Of misschien een van hun ouders ook kan overlijden. Dus dat kan bij ouders wel een beetje handelingsverlegenheid oproepen. Wat ik ook wel heel goed snap. Dus wat er dan vaak gebeurt is op school dat je iemand uitnodigt om iets te vertellen, bijvoorbeeld over de rouwverwerking van kinderen, zodat ouders daar wat ondersteuning bij krijgen. Als het over de school gaat, dan is het nodig dat ouders het gevoel hebben van... de leerkrachten zien mijn kind, besteden hier aandacht aan in de lessen. Doen dat ook op een gedifferentieerde manier, niet te veel en niet te weinig. En dat ze het vertrouwen in de school houden. Dus communiceren over de manier waarop je dat doet als school... kan echt maken dat de ouders het gevoel krijgen... mijn kind zit op een fijne school. Het komt wel goed. En als ik een vraag heb, kan ik daar en daar terecht.
Hoe pak je het eerste contact met de leerlingen aan?
Ook bij leerlingen zijn grote verschillen, net als bij docenten. Dus er zijn leerlingen die huilen, die niet meer kunnen denken aan... en iets cognitiefs doen als les volgen. En er zijn ook leerlingen die het heel, heel heftig vinden... en die na 10 minuten denken, oké, en nu? Je ziet ook wel eens verschil tussen jongens en meisjes. Ik ken ook wel voorbeelden van scholen waar ze zeiden... nou, we hebben die jongens eventjes met een voetbal in de gymzaal gezet... want daar moest eventjes iets uit en die doen dat dan op die manier. Hoe zorg ik dat leerlingen die denken van... nou, ik wil wel weer aan de slag iets kunnen doen... Leerlingen willen überhaupt graag iets doen. Dus zeker als er sprake is van rouw, vinden ze het ook vaak fijn om iets te maken. Dan is het handig als je daar voorbeelden van hebt. Wat kun je ze laten doen? Nou, daar hebben we ook genoeg materiaal over. Dus een balans zoeken tussen recht doen aan de emoties. Normaliseren. Het is heel normaal dat je hier heel verdrietig van bent. Dat hebben volwassenen ook nodig. Als je iets heel heftigs meemaakt, is het heel normaal dat je slecht slaapt. Dat beelden op onverwachte momenten komen. Dat je je niet goed kunt concentreren. Dat je een kort lontje hebt. Helemaal de dingen. Het is wel de bedoeling dat ze overgaan. En dat ze minder worden. En bij de meeste mensen... nou, dat is meer dan 92% geloof ik... worden die signalen in de loop van dagen ook echt minder. En dat merken ze ook bij zichzelf. Dus waar de paniek heel groot is. Van dit kunnen we allemaal niet aan... en al mijn mensen hebben psychologische ondersteuning nodig... zie je na een dag of 3, 4 dat het al beter gaat. En dat gaat natuurlijk vooral dan over... hebben die mensen ook thuissteun? Is er steun van elkaar? Want we weten ook uit onderzoek dat sociale steun... een van de belangrijkste factoren is om weer opnieuw veerkrachtig te worden. Of te blijven.
Mooie bloemetjes. Gele bloemen. Pak alle mooie blaadjes, de roze erbij.
Veel spullen hebben de leerkrachten in Zoetermeer niet nodig voor teamen. Het draait vooral om verbeelding.
En doe ze allemaal in je hand. Kom maar, in je hand. En dan gaan we staan. En we gooien ze als confetti in de lucht. 1, 2, yeah! Goed gedaan! Oké, we gaan eventjes...
Aan het begin van de team-up sessie zie ik een leerling ontvlammen. Hij krijgt een hoepel van een andere leerling tegen zijn hoofd. Ik schrik van zijn reactie. Hij vliegt meteen op de ander af en ontklemt met beide handen diens nek. Juf Nathalie van der Werf haalt de twee rustig maar gedecideerd uit elkaar. Zulke situaties zijn er wel vaker, vertelt Nathalie mij na afloop, tijdens haar pleindienst.
Deze kinderen komen vaak ook uit een onverwachte situatie... Hebben ook niet vaak contact gehad met anderen, weten niet hoe ze met elkaar moeten omgaan. En ja, dan helaas gebeurt zoiets.
Maar... En als er nou collega's luisteren die misschien zoiets ook wel eens meemaken. Dat hoeft natuurlijk ook niet te zijn bij kinderen die gevlucht zijn naar Nederland. Wat kan je dan het beste doen? Wat zijn jouw adviezen?
Ja, wees er voor het kind. Ben er, weet wat er gebeurd is, weet de achtergrond van de kinderen. En als er zoiets gebeurt... Probeer er natuurlijk wel op in te spelen, maar ook niet meteen het te bestraffen. Kijk waarom het gebeurt. Wat is de aanleiding? Wat was de trigger daarvoor? En ga dan in gesprek met het kind. En uiteraard, als het echt niet kan, als het te gewelddadig is... ja, dan moet er natuurlijk wel een consequentie aan hangen.
Hoe is het verder gegaan met deze twee leerlingen?
De een die kreeg natuurlijk de hoepel tegen zijn hoofd. Die heb ik even meegenomen. IJs op zijn hoofd gehad, ja. Die had pijn. Hij was in het begin heel erg boos. Ik heb hem heel even gelaten. Even gewoon tot rust laten komen. En toen hij weer aanspreekbaar was, kon ik ook vragen wat er gebeurd was. En toen vertelde hij dat er een hoepel tegen zijn hoofd aankwam en dat het zeer deed. En toen zei ik van, wat wil je? Wil je weer terug? Nee, ik wil ijs. Toen zijn we naar de keuken gegaan en even ijs gepakt. En toen wilde hij gelijk weer terug naar boven. Dus toen zijn we weer teruggekomen.
Ik praat er ook nog even over door met collega-leerkracht Claudia.
Ja, en niet snel een vinger wijst naar een kind ook. Van, hè. Want ja, je weet niet wat er allemaal achter het gedrag zit. Hè. Een kind kan heel boos, agressief of misschien zelfs iemand pijn doen uit de reactie. En dat niet altijd zo bedoelen, omdat het ja, gewoon echt uit dat trauma voortkomt, die reactie. En niet persoonlijk naar een ander kind is. En dan is het natuurlijk ook wel weer belangrijk om je andere kinderen te beschermen. Dus het is wel een...
Hoe doe je dat?
Ja, soms is dat heel lastig. Hè? Zeker als het fysiek is. Heel goed kijken naar waar je kinderen plaatst in de klas. Welke combi's werken goed? Welke kinderen kan je beter wat uit elkaar halen? Maar bijvoorbeeld ook bij team-up door met pictogrammen te werken. Welk gedrag willen we wel zien? Wat willen we niet zien? En ja, een team-up is dan ook een uitlaatklep, denk ik, om eventjes energie kwijt te kunnen die ze dan niet op een andere manier gebruiken.
Weer naar crisisadviseur Ines Pee.
Stel, morgen ben je aan het werk op je school en er vindt ineens zo'n ingrijpende gebeurtenis plaats.
Ja.
Wat is dan volgens jou het allerbelangrijkste om eerst te doen als school?
Het is heel handig als je dan weet, we gaan even uit van een iets grotere school, met wie je onmiddellijk aan tafel moet gaan zitten. Wie zit er eigenlijk in je crisisteam? Dus als dat er nagedacht is over welke rollen moeten daarin vertegenwoordigd zijn. Dat is natuurlijk een rol van iemand die doorzettingsmacht heeft. Iemand die bijvoorbeeld ook de contacten met het bestuur legt hierover. Dat is iemand die een zorgcoördinator of een leerlingbegeleider of een intern begeleider. Iemand die goed zicht heeft op wat er onder leerlingen speelt. En dan kun je nog even kijken wie past er in deze situatie nog meer bij. Communicatie is natuurlijk een belangrijk onderdeel. Grotere scholen hebben communicatieadviseurs, basisscholen kunnen dat soms bij het bestuur halen. Dus van tevoren hebben nagedacht over wie moet er zitten. Dat is al heel handig. Dan ga je bij elkaar zitten, dan verdeel je de rollen. En dan kan het ook zijn dat er iemand wat meer informatie moet ophalen. Wat is er nou precies aan de hand? Kun je dit even checken? En dan is het wel heel, denk ik, handig als je kunt bellen naar een organisatie. En dat kan naar school en veiligheid. En kunt zeggen van, we hebben een calamiteit op school. Kunnen we met iemand sparren? Want dat is eigenlijk vooral de functie die ik dan voor ons zie. Denken we aan alles? Nou, dat kan ook een van de rollen zijn van het crisisteam. Het crisisteam komt bij elkaar, gaat weer terug naar collega's, zet taken uit, acties uit en komt na een uurtje of anderhalf uurtje weer bij elkaar. In de praktijk is het wel vaak zo dat je in die eerste uren is er zoveel wanorde dat het moeilijk is om die structuur gelijk goed neer te zetten. En dan helpt het als je een keer geoefend hebt. Kijk, in de simulaties die wij doen, laten we iets gebeuren, maar vervolgens gebeurt er nog van alles. Want zo gaat het in de praktijk ook. Je denkt van, oké, we weten nu dat er een leerling is die zichzelf van het leven beroofd heeft. Wat afschuwelijk. We gaan dingen uitzetten. En vervolgens komt er een telefoontje binnen dat er zorgen is over een leerling die ook weg is. En dan gebeurt er weer iets anders. Dus bij een crisis niet zo dat je gelijk denkt van, oké, dit is de situatie en dit zijn de acties die we uitzetten. Er gebeuren altijd weer andere dingen. Of er gaan ouders bellen die heel ongerust zijn. Of ouders die eisen dat er een ouderavond komt. Dat je denkt, ja, is een ouderavond nu het goede moment? Moeten we niet op een andere manier communiceren? Dus er komt altijd van alles binnen. Het kan zijn dat de burgemeester belt.
Media.
En de media, ja, ik was de media nog vergeten.
Dus een casus is niet zo ineens afgerond en druk van alle kanten.
Druk van alle kanten. Dus dat betekent soms dat directeuren gewoon alleen maar aan het bellen zijn. Omdat er van alle kanten informatie en vragen komen. En dat er eigenlijk nauwelijks de rust is om te reflecteren op wat is hier nou eigenlijk aan de hand. Dus een van de tips die ik vaak geef is zorg dat jouw telefoon eventjes wordt overgenomen door een ander, zodat jij de ruimte hebt om even met elkaar te zitten.
Op welke manier kan de school bij een ingrijpende gebeurtenis iets hebben aan de GGD in de eigen regio?
Ja, bij GGD'en is de verantwoordelijkheid ondergebracht om, als het over mogelijke maatschappelijke onrust gaat, om scholen te ondersteunen. Dus dat het jammer is dat het bij heel veel GGD's in het land anders georganiseerd is. Dus dat het voor scholen niet altijd even helder is. Maar er zijn voorbeelden van regio's waar er hele nauwe relaties zijn tussen scholen en GGD'en. En waar scholen gewoon weten van, daar kan ik naar bellen. Want die zullen ons helpen om het proces te coördineren. En zeker als er ook andere partners bij zijn.
Hoe belangrijk is dat?
Dat is hartstikke belangrijk. Want als het gaat over andere partners rond die school, dan heb je daar vaak zelf toch iets minder ervaring mee. Dan kun je het ook over partners hebben als de kinderopvang. Dan heb je het ook over de politie natuurlijk. Dan heb je het over leerplicht.
Ik heb één klap. Eén klap. Wij hebben met z'n allen één klap. Ik geef de klap door.
Je hoort opnieuw juf Nathalie. Als je nou leerlingen in je klas hebt die zelf ook een ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt, of ze nou uit een oorlogsland komen of niet, hoe kan je daar het beste mee omgaan? Wat kan je voor tips geven?
Luister naar het kind en probeer signalen van trauma te ontdekken of die er zijn.
Hoe doe je dat?
Bijvoorbeeld schrikreacties van een kind. Onverwachte reacties. Vaak wil je een kind een schouderklopje geven of iets anders. Maar een aanraking vinden ze ook niet altijd fijn. Wees daarop bedacht dat als ze daardoor schrikken, dat het iets kan zijn wat hun triggert om de angst weer terug te krijgen in hun gedachten. Ik zou zeggen, zorg dat je het kind vertrouwt, of dat het kind jou vertrouwt, dat er een band is tussen jullie. Zo niet, werk daar eerst aan. Zorg dat er een vertrouwensband ontstaat, waardoor je met het kind daarna ook in gesprek kunt gaan. Dan komen er vaak wel verhalen naar boven. En zeker als het Nederlandse kinderen zijn, dan begrijp je dat natuurlijk al sneller. En komen de kinderen uit een ander land, dan vinden we het altijd heel fijn als er een vertaler is die ons dan kan helpen om daarop in te spelen. Maar dat vertrouwen, dat het kind het vertrouwen in jou heeft, dat is al de eerste stap die je als leerkracht of docent nodig hebt om hierop in te spelen.
Even als afsluiting nog even een knuffeltje voor jezelf.
Tot slot nog enkele praktische tips van crisisadviseur Ines Spee.
Ja, mijn oproep zou eigenlijk zijn, zorg in ieder geval dat het calamiteitenprotocol op orde is, dat je er ooit naar gekeken hebt, dat er de namen in staan van de mensen die er ook echt bij betrokken zijn, dat er een lijstje in staat van dingen waar je aan kunt denken. Nou, verder is bij school en veiligheid, als een ramp de school treft, krijgen, zit een protocol in en een hoop achtergrondinformatie over de verschillende thema's. Ja, en wat ik merk bij het actueel maken van een protocol, helpt het heel erg om eventjes een casus erbij te pakken. Stel je ervoor dat ons dit gebeurt, dan hebben we dit protocol. Helpt ons dat dan?
Waarom is dat zo belangrijk?
Omdat het dat concreet maakt.
En heb als onderwijsprofessional vertrouwen in jezelf, zegt Ine.
Kijk, wat je wel eens ziet bij calamiteiten is dat er dat scholen heel snel in de stand gaan van, dit is zo groot, dit is zo verdrietig, hier is zoveel rouw, dit kunnen wij niet. En in mijn opvatting is het zo dat scholen heel veel zelf kunnen, juist omdat die leerkrachten dicht bij hun leerlingen staan, ze heel goed kennen en heel vaak weten wat ze nodig hebben. En wat leerkrachten nodig hebben, is een beetje backing. Ze het gevoel geven dat ze het goed kunnen. Zorgen dat het ook met die leerkrachten goed gaat. Soms is het heel erg, hè? Maar het gaat ook om normaliseren. Dit is heel verdrietig, maar hier komen we samen uit. En weet je, ik ben jouw juf, ik ben jouw meester en wij kunnen dit samen.
Dit was de 5e aflevering van Gezonde School, de podcast. Gemaakt door mijzelf, Maarten Dallinga, in opdracht van Gezonde School. Redactie Patty Krijgsman en Boukje van Vlokhoven. Eindmixage Matthijs Duringhoff. Ben je enthousiast over deze serie? Vertel anderen erover, zoals je collega's of familie. En laat een recensie achter bij Apple Podcasts. Aflevering 6 over relaties en seksualiteit verschijnt 15 februari.
Dat je bewust, respectvol en verantwoordelijk omgaat met je eigen seksualiteit en gender en relaties en met die van anderen. En daarmee is het bijvoorbeeld ook iets wat heel mooi raakt aan de burgerschapsopdracht.
Zoek je als school naar meer handvatten om te werken aan het welbevinden van je leerlingen of studenten? Ga dan naar gezondeschool.nl. Reageren kan via info@gezondeschool.nl. En het zou geweldig zijn als je ook onze enquête invult. De link vind je in de show notes, oftewel de beschrijving bij deze aflevering. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende.